Ik lees u van de Heidelbergse Catechismus, de 23e zondag afdeling van de rechtvaardigmaking. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 59, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Die antwoord daarop dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds. Uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs goden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. We hadden hierboven geschreven wat er boven staat van de rechtvaardigmaking en zouden letten op de baten des geloofs in Christus en op het hoe van deze gerechtigheid voor God. Vorige week hebben wij stilgestaan bij vraag 59 en bepaalde dingen die daarmee samenhangen. En wij wilden nu, zo de Heere wil, daarmee vervolgen. Het geloof heeft een bate, en die bate dat is de gerechtigheid voor God. Dat is geen verdienste van het geloof, maar de gerechtigheid van Christus wordt alleen door het geloof omhelst. En het is uit genade, daarom lees je ook van gerechtvaardigd door of uit zijn genade, het is genade dat de Heere die gerechtigheid toerekent, schenkt en toerekent aan in zichzelf onrechtvaardigen. Nu gaat de Heidelberger in 60, vraag 60 en het antwoord nader in op het hoe van deze gerechtigheid, hoe wij die ontvangen, hoe wij die gerechtigheid behouden en hoe deze gerechtigheid genoeg is in leven en in sterven. En daar wilden wij vanavond mee verder gaan. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? We hebben gehoord, daar valt ontzaggelijk veel af. Ook wel zaken die genoemd worden als vruchten van het werk des Heilige Geestes in het hart van de zondaar, in het leven van zondaren. Maar daarmee zijn wij niet rechtvaardig voor God. En daar loopt het hier een ogenblik toe over. En daarom hebben we de zaak ook toegespitst op die gerechtigheid die voor de Heere God alleen geldt. Hoe? En dat is natuurlijk een zeer belangwekkende vraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het wil zeggen, deze vraag wordt gesteld niet uit een weerstellige achtergrond. Natuurlijk, dat heeft ermee te maken, het onderwijs. Het volharden in de leer van de profeten en de apostelen. Maar ik bedoel, het is geen dode vraag die er zo even bijgevoegd wordt om iets te kunnen zeggen. Deze vraag die is wel degelijk uit de praktijk van het leven. Het is een levensvraag. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En omdat het een levensvraag is die in de praktijk van dit leven opgang doet en altijd door weer opgang doet in de kerk van Christus hier op aarde. Daarom is het ook zo nodig om dat met elkaar nu eens te mogen overdenken. hoe wij rechtvaardig zijn voor God. Want dat deze vraag gesteld wordt, is ook om ons te bevestigen in het allerheiligst geloof. Tegenover alles wat zich daartegen verheft. De wereld, de Satan, onze conscientie, alles wat we maar in kunnen denken, dat verheft zich en verzet zich tegen het op zulk een wijze rechtvaardig zijn voor God. En daarom wordt het ook altijd in de praktijk van het leven bestreden. De gerechtigheid of het gerechtvaardigd zijn betekent dan ook niet dat daar een mens tevoorschijn komt die achter de zaak staat, een doorgeleid mens of wat dan ook. Een gearriveerd mens. Nee, het betekent dat juist in de praktijk van dit leven, waar de duivel en waar de wereld en waar de godsdienst en waar ons eigen hart bezig zijn om alles uit de voegen te tillen wat God ons heeft geopenbaard, dat daar in dat nochtans des geloofs, ik zou haast zeggen in dat drijven des geestes, steeds weer dit in de beoefening blijven. Je kunt natuurlijk zeggen, een mens wordt maar één keer in zijn leven rechtvaardig. Ja. Het is ook zo, hoe zou je het kunnen noemen. Maar ik zou er toch wel bij willen zeggen, de ervaring, de bewustheid, de troost van deze rechtvaardiging des zondaars door het geloof, die gaat door tot aan onze laatste snik toe. Je kunt het dus op zichzelf nooit met het feit doen om te zeggen, ik ben toen of toen. Nee. Het gaat over het heden. Hoe zijn wij nu rechtvaardig voor God? De troost kan alleen vloeien uit de oefening van het waarachtig geloof dat de Heilige Geest in het hart ontsteekt en onderhoudt en dat zich uitstrekt naar Christus Jezus en zijn gerechtigheid. En die kan dus nooit liggen in het feit dat ik gerechtvaardigd ben. Daar kan nooit in liggen. Dan kom je terecht werkelijk op een leer. Maar dan een leer die tenslotte ontaart in dode wetenschap. Zonder dat er enige geloofsgemeenschap of oefening is met de verhoogde borg en middelaar. Dat zijn ook de consequenties wanneer een mens rust in het feit van zijn rechtvaardigmaking. En dat tref je dan meestal aan. Dan spreekt men wel over het verleden enzovoorts. Maar over de oefening van het geloof in het heden en van enige bemoeienissen met die dierbare Heer en zaligmaker komt dan meestal weinig naar voren. En ja, dat is ook te verklaren. Dan heeft weer het leven van zijn hand gevonden daarin. En men vaart met hoog water ergens vast en men komt niet meer los. Nee, dat kan het nooit wezen. Want als wij spreken dat wij rechtvaardig voor God zijn alleen door, niet om, maar alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En we zouden alleen maar een ogenblik bedenken dat wij zulk een volkomen geloof niet hebben, zoals het avondmaalsformulier dat zegt. En zulk een ijver niet om God te dienen. En als we dan ontdekken hoe het met ons is dat wat wij nu het allermeest van nodig hebben, om door een waar geloof Christus te zijn en te blijven ingeplant, dan voel je wel aan dat juist omdat dat rechtvaardig zijn door God in de beleving correspondeert met de oefening van het geloof, dat je nooit uit een feit van ik heb, of dat is met mij gebeurd, daar kun je nooit uit leven. En aangezien de Heer het geloof in onze feiten en in onze gebeurtenissen niet versterkt, maar alleen het geloof in zijn lieve Zoon. Och, dan voelt u zelf wel aan hoe de schoen gaat wringen in uw en mijn leven. We komen er niet uit. Het is dan soort een laatste wapen dat we misbruiken, om, al hebben we het dan niet te breed en al zijn we ver van pad af en dan zitten we tot over onze oren in een dode vorm. Het laatste is dan toch nog dat we toch wel, daar moeten we rekening mee houden, gerechtvaardigd zijn. Dus kijk uit. Je hebt niet zomaar met iemand te doen. Maar voel wel aan, dat is niet de oefening van het geloof. Dat is ook niet de blijdschap des geloofs. Dat beweegt zich ook niet op het niveau van het desniettegenstaande, nochtans. Nee, het is meer een dode verzekerdheid. Zonder gemeenschap. En daarom is het zo groot en zo goed dat wij deze avond weer met elkaar teruggebracht mogen worden tot de grondslagen van het waarachtig christelijk geloof. Tot de grondslagen van de leer van profeten en apostelen. Tot die zaken waarover in de kerk altijd strijd, altijd twist, altijd oorlog geweest is. Die zaken waar de Satan en de godsdienst het altijd op gemunt heeft om dat onder de tafel weg te werken. Is het toch een groot voorrecht dat we uit het woord mogen horen. Want de Heidelberger heeft zich op het woord gegrond. Dat we nog eens bij die vraag bepaald mogen worden. Hoe zijt gij nu rechtvaardig voor God? Probeer er nou eens een antwoord op te geven. Als je met alles wat je zou willen noemen voor God kunt blijven bestaan, dan zou ik zeggen, dan is deze vraag geen waarheid en dan is het ook overbodig. Als je met alles wat er in je leven is ergens een punt gevonden hebt en een conclusie trekt dat je rechtvaardig voor God bent, nou ja, dan hoef je daar geen zorgen over te maken, want dan weten wij het al. Of als we net als de Romeinen dat niet kunnen weten en zeggen, ja, het is natuurlijk altijd afwachten, want ik heb wel zoveel mogelijk met de genade en door de genade van God gedaan wat er in mijn vermogen was, maar je schiet toch altijd overal weer tekort. Dan moet je maar afwachten en hopen dat de Heere zijn vergeving daarover om Christus wil uitstrekken. En die Romeinse zuur, deze hebben wij allemaal bij ons. Want de meeste christenen zeggen ook dat je het niet kunt weten. En ze zeggen ook dat je het niet hoeft te weten. En dat het zo belangrijk niet is. En Paulus zegt, wij weten. En hij zegt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. En Johannes zegt, wij weten dat wij zijn overgegaan van de dood in het leven. Dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar dat is zulke ogenpraat. Nee, dat is het woord van God. En daarom bepaalt de Heidelberger de gemeente daarbij. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat betekent, hoe staat gij in zulke verhouding tegenover God? Dat je vrij en frank mag zingen. De schuld van mij hebt gij uit uw boek weggedaan. Ook ziet gij geen van mijn zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Rechtvaardig voor God wil zeggen op zulke wijze voor God dat we in overeenstemming zijn met zijn allerheiligste wil. Met zijn heilig gebod. En dat alles in de rechte verhouding. Dat is rechtvaardig voor God. Dat wij kunnen blijven staan. Of liggen. Of zitten. Voor die hoge God die het alle dagen toren tegen alle goddeloosheid. Die terrein van ogen is dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Die een wreker is van alle ongerechtigheid. Die God, die rechtvaardige God, die heilig is, om nou voor hem te kunnen blijven bestaan. Dat is toch wel een belangwekkende zaak dan. Hè? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan komt dat schone antwoord. Dat antwoord uit de praktijk van het leven, gegrond op het woord van God, als hij gaat zeggen, alleen, dat wil zeggen met uitsluiting van al het andere. Daar hebben we verleden week reeds iets van gehoord, maar het verdriet u niet dat ik sommige dingen herhaal. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, maar dan ook alleen. Verkijk je echter niet, je zou kunnen denken dat het geloof onze gerechtigheid is. Zoals in de laatste vraag ook aan de orde gesteld wordt en het antwoord. Maar wij laten vlechten dat een beetje in één deze drie vragen en hun antwoord. Omdat het over één zaak loopt. Want het is niet om een geloof dat de mens gerechtvaardigd wordt. Ook niet om een waar geloof. Want in dat opzicht zouden wij veel te laat zijn met eerbied gesproken. Want de Heere zegt, Jeremia is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En de Heer heeft van eeuwigheid zijn kerk uitverkoren in Christus Jezus. En hij heeft ze van eeuwigheid in zijn goddelijk raadsbesluit reeds aangemerkt als hadden zij de gerechtigheid voor hen voor zich volbracht die Christus volbracht heeft. Johannes zag een lam staande als geslacht voor de grondlegging der wereld. Dus daaruit moeten wij dit leren, dat wij het geloof niet overaccentueren, overbeklemtonen. Alsof, ja, nou mag ik ook gerechtvaardigd zijn. Nou neemt de Heere mij ook, want ik geloof, zo is het niet. Nee, die overdrijving die komt altijd bij ons voor waar we met het woord Gods gaan dwepen. Waar we de betrekkelijkheid niet van Gods dingen, maar van onszelf en van de geloofsoefening niet meer zien. Dan gaan we dwepen. Dan gaan we dwepen en drijven met het geloof, maar als de vraag komt, geloof jij nu op dit ogenblik? Dan wordt men rood en dan zegt men ja, ja, ja. Ach, een mens is er vaak zo ver vanaf. Dus dan is het een strijd over bepaalde dingen. Maar het is niet de innerlijke strijd en worsteling van de Heilige Geest in ons leven. Die ons altijd weer daarheen drijft. Voelt het? Ik bedoel, Dan had je een geloof dat je bergen verzet. Ja, daar staat Paulus, zegt er niet bij dat dat bestaat hoor. Dus ik heb het nog nooit ontmoet. En de liefde niet had. Zo waren wij niets. En indien onze strijd loopt, ons gevecht, om een leerstelling, zonder meer. En we verstaan niet dat Christus alleen onze gerechtigheid is en was en blijft. Al gaan wij duizendmaal over de kop in de oefeningen van het geloof in deze waarheid. Als we dat nou niet willen verstaan, dan gaan we dwepen. En de een die loopt vast in de heiligmaking en de ander in de rechtvaardigmaking. En een derde, die heb het altijd over het begin, als het begin dan maar goed is. En dat begin, dat is dan een vage voorstelling van wat er wel eens in zijn leven geweest is. Weet je wel, een wedergeboorte en al dergelijke dingen meer zonder de Heere Jezus Christus. En zo heeft dan iedereen bij uitstek het punt waar die dan in terecht komt en waar die mee dweept. De een door zulke een openbaring en de andere door weer een andere openbaring. Maar dat heb ik in mijn leven al heel jong en later ook steeds weer moeten leren en mag ik nog leren om het betrekkelijke van ontzaggelijk veel dingen te zien en er niet zo van onder de indruk te komen. Een mens komt zo gauw overal van onder de indruk. Als iets met veel verven en met een traan en met een voorgesteld wordt, dan heeft hij het al half gewonnen. Begrijp je? En dan is hij ook al ingewonnen daarvoor. Zulke dingen moet je nooit te ver ingaan. Moet je vragen, Heere, gij laat mij ook nuchter zijn en waken. Want wat Adam voortbrengt is allemaal bedrog. En laat ik het maar gelijk zeggen, wat een kind van God voortbrengt, dat is ook allemaal bedrog. Alleen wat de Heere voortbrengt, dat is waar. Dat is waar. Maar het is bij ons zo weer veranderd in een leugen. Houd er rekening mee. Dus dan is het nog meestentijds bedrog. Niet wat de Heer gedaan heeft, maar onze werkwijze. En wat wij ermee doen en wat wij ermee laten en wat wij, hoe wij het voorstellen. Als je dat nou voor ogen mag houden, dan hou je de betrekkelijkheid van veel dingen voor ogen. Dan zeg je, ja hoor eens, die of die, je kan hoog van de toren blazen, maar ja man. Ja. Als het waar is, is het mooi en als we, maar het gaat er maar om. Je kan het grootste deel achterwege laten, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Nou voel je wel aan, mensen, moet je eens opletten hoor. Nou voel je wel aan. Nou is er een volkomen gerechtigheid bij God, die is er. Gods gerechtigheid is in Christus openbaar gekomen. Als een strafeisende gerechtigheid, maar ook als een verheerlijkende en schenkende gerechtigheid. Dat is in Christus Jezus openbaar gekomen. En dat is natuurlijk wel misschien nuttig om dat te beklemtonen. Opdat wij die rots miszeilen, waarbij het haast gaat blijken, dat wij gerechtvaardigd worden omdat wij zulke gelovige mensen zijn. En dat dat dan onze gerechtigheid is. Zoals ik straks zei, die overbeklemtoning. Dat is fout. Maar, nou de andere kant. Als nou gepredikt wordt en voorgesteld in het heilige evangelie, dat Christus alleen de gerechtigheid is die voor God geldt. Omdat die gerechtigheid Gods, des Vaders, in hem geopenbaard is. Daar kun je natuurlijk wel een heel verhaal op gaan hangen over een rechtvaardigmaking. Een gerechtigheid van eeuwigheid. Onvergankelijk en die eeuwig zijn zal. En je kunt op zichzelf ook de waarheid zeggen. Maar voel je nou ook niet aan, wat troost heb ik daar nou uit? En je kan allerlei boeken te baat nemen en zeggen, nou eens even kijken wat Calvijn van de rechtvaardigmaking zegt. Eens kijken wat Brakel ervan zegt. En wat Smijtengeld ervan zegt. En wat Luther ervan zegt. En wat die ervan zegt. Zo kun je doorgaan natuurlijk. En de een, daar kun je misschien meer bij neerleggen als bij de ander. Maar ja, je begrijpt het ene misschien wat beter dan het ander. Maar, wat heb je eraan? Geeft het je nou iets? Zo is het waar, je kan het geloof overbeklemtonen, zodat het een soort dwepen wordt van een mens. Maar, er tegenover staat, je kunt je eigen ook troosten, dat je misschien wel in Christus voor God rechtvaardig bent en dat je niet in hem gelooft. Kijk, en dat gaat niet op. Want je voelt wel aan, nou heeft de Vader, die heeft een bepaalde weg uitgedacht en geopenbaard, waardoor zondaren deel krijgen aan de gerechtigheid van Christus. Hier, in de tijd van hun leven. Daaruit voel je al aan dat het een allerbelangrijkste zaak is. De zaak van de gerechtigheid Gods door het geloof. Want het is des Vaders wil en welbehagen geweest. Om zo te doen delen in de gerechtigheid van Christus. Dus hoewel wij dat geloof kunnen overdrijven, zodat het erop gaat lijken dat we om het geloof gerechtvaardigd worden, omdat wij het geloven, daartegenover staat de andere kant, waarbij men het geloof gewoon wegvaart en zegt, ja, die gelovige mensen, dat is in de gereformeerde kerk en dat is daar en daar en daar, en die geloven maar zo makkelijk, zus en zo. En maar iemand zal wederom geboren moeten worden enzovoorts. Dan krijg je dan het repertoire van de andere kant. En dan is het ons geloof eigenlijk dat wij niet zulke gelovige mensen zijn. Want wij weten wel anders. Wij zijn enkel ongeloof. En wij zijn zo arm en wij zijn zo dit en wij zijn zo dat. Dat is ook allemaal voor de mollen en vledermuizen. Dat voelt u wel aan. Een geestloze belijdenis houdt geen stand voor God. Maar ons gevoelig geestelijk praten anderzijds, dat houdt ook geen stand voor God. Dat is ook allemaal leugen. Het woord van God en ook de Heidelberger Catechismus, die is net als een zak vol met rommel die hij omkeert en zegt, dat is allemaal waardeloos voor de Heere God. En we kunnen zeggen, is er dan niks goed, is er dan helemaal niks bij, maar er is niets bij. En daarom zeg ik u, als we het ene aantonen, dat de mens niet om het geloof gerechtvaardigd wordt, zoals in het laatste vraag en antwoord aan de orde komt, laat ons dan tevens niet vergeten, dat de Heilige Geest door het woord het waarachtige geloof werkt in de harten. Zoals ook de belijdenis spreekt over het deel hebben aan de vergeving der zonden en de gerechtigheid van Christus, dat de Heilige Geest daartoe ontsteekt in onze harten een ongeveinsd geloof. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want zonder geloof te zijn, dat betekent dat wij tot op dit ogenblik de Heere Jezus Christus als de enige offerande die voor God geldt, verwerpen of negeren. Want zoals ik vorige week reeds zei, je kunt het geloof met allerlei inhoud gaan laden. Je kunt gaan zeggen, ja, als een mens gelooft, dan is die dit, dan is die dat, dan voelt die zus, dan voelt die zo. Maar in de Bijbel wordt het geloof getekend ook tot haar onderwerp, het voorwerp des geloofs. En dat is alleen Christus Jezus. Abraham wordt ons niet getekend dat hij geloofde in zijn naaktheid en in zijn onvruchtbaarheid en in de ledigheid en dat de moeder in Sara verstorven was. Maar hij wordt getekend in het geloof aan die God die de doden levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Dat voelt je wel aan. Want er staat alleen door een waar geloof in Jezus Christus is er een onwaar geloof ook. Nou ja, ik zou zeggen dat onware geloof in de Heer Jezus Christus, houdt dat dan maar voor ons geloof, wat wij erop nahouden. Houdt dat maar voor dat geloof dat net doet alsof men een heel bekeerd gelovig mens is, maar nochtans kan men buiten Christus, buiten de gerechtigheid die in hem geopenbaard is, kan men maar doortoddelen, altijd maar door. En men denkt dat het in orde is, en men doet net alsof het niet in orde is, maar men is vrij verzekerd dat men op een goede weg is. Een waar geloof, dat is altijd een waar geloof, dat is altijd een geloof dat zich uitstrekt naar de Heere Christus. Dat is het. Want het kan nergens anders in rusten. Het kan niet rusten in mijn ervaringen en in mijn belevenissen. Het kan niet rusten in mijn naaktheid en mijn blindheid en mijn ongeschiktheid voor God. Dat gelooft de zon daar ook, omdat God het zegt. Maar daar kan het geloof zich niet in concentreren, dat voel je wel aan. Je kan niet tegen de Heere zeggen in de dag der dagen, maar ik heb geloofd in mijn verdorvenheid en dat er in mij geen goed woont, daar heb ik in geloofd. Dan zegt de Vader, ik heb gezegd, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want dan geloof je dan in je eigen slechtheid en verlorenheid, uiteindelijk geloof je dan toch nog in jezelf. Al geloof je dan dat je het niet bent en dat je niet deugt en dat je niet kan en dat je niet wil. Nee. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Die in mij gelooft, die zal leven. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Die gelooft, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Hij komt niet in de verdoemenis. Die is opgeheven. Maar die niet gelooft, die zal het leven niet zien. Ach, een waar geloof in Jezus Christus. Ja, denk je maar, hoe kun je het daar nou voor houden? Hoe kun je je eigen geloof nou voor een waar geloof houden? Dat hoef je ook niet te doen. Je hoeft je eigen geloof niet voor een waar geloof te houden. Er zijn 1000 vonden. Weet je hoe ik dat altijd een gevoel heb voor mezelf, hoor? Ik raak er wel eens een beetje door geïrriteerd, want de Satan en mijn eigen boze hart laat niet af om dat altijd aan te vechten en altijd in diskrediet te brengen en altijd. En dan heb ik net het gevoel dat Paulus misschien toen die in die bos hout en daar zo'n smerige adder aan zijn hand hing. En die wil hem nog gauw even vergiftigen, hè? Maar het mag niet lukken. Hij schudt hem af boven het vuur. Zo gevoel heb ik nou bij alle vonden die wij gezocht hebben, die ik altijd erop nahoud, die altijd erop bakken. Denk, hè, rot, duivel, ik, wat er ook zich opwekt tegen deze waarachtige waarheid, het vuur in. Het vuur in. En dan ben ik altijd genegen om te zeggen, ja, op iedere bedenking die er is, ik weet het allemaal wel. Ik weet het allemaal wel wat er zo leeft en wat er naar boven komt tegen deze waarheid. Dat we nou rechtvaardig zijn alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Daar ligt de klemtoon op. Begrijp je? Waar geloof in Jezus Christus. Dat wil niet zeggen, oh, wij hoeven niet te geloven, want de Heer Jezus heeft wel geloofd. Dat wil hij niet zeggen. De Heidelberger die bedoelt hier te zeggen dat de Heilige Geest in de harten het geloof werkt. Wie is hij, Heer, opdat ik geloven mogen? En wat de Filippus van de Kameling hoort, als hij gedoopt wil worden, indien gij van harte gelooft dat Jezus, ik geloof dat Jezus is de Christus, dan is het geoorloofd, zegt Filippus. En ze daalden beide af, zo Filippus als de Kameling. En van de stokbewaarder, hij geloofde met zijn huis. Een waar geloof in de zaligmaker die van de Vader gezalfd is. Er komt nu alles op af. De een die schreeuwt, ja joh, maar het is een doodgeloof bij jou. En de ander zegt, het is een brutaal geloof van jou. En een vierde zegt, het is een historieel geloof van jou. En een ander zegt, het is een wondergeloof. Of een ander, het is een tijdgeloof. Dat is maar voor een poosje. Ja, misschien wel tot in de doodsjordaan. En als niemand het dan meer ziet, dan bezwijkt je tijd geloof wel. Dat zijn ze die het woord terstond met vreugde ontvangen. En dan kun je zeggen, je kunt erom lachen en net doen alsof je zeggen wil, ja, maar daar ben ik boven verheven. Het zal uit het antwoord wel blijken hoe dit antwoord, hoe deze waarheid aangevochten wordt door van alles en nog wat. Het beste is maar, ja, ik kan het ook niet namaken in mijn eigen leven niet en in uw leven niet. Het beste is maar om iedereen maar gelijk te geven, denk ik wel eens. Te zeggen, vooruit een tijd geloof. Wat wil je nog meer? Een wondergeloof, ook al goed. Een historisch geloof, ook al goed. Een geestloze belijder, ook al goed. Ik kan alles vinden. Een platgetreden stuk grond waar het zaad weggepikt wordt, goed. Een akker vol stenen, doornen en distelen, allemaal. Want je hoeft het allemaal niet zo ver te zoeken. Je hoeft het niet zo ver bij het ander te zoeken. Maar desniettegenstaande, en daar komt God tevoorschijn in zijn woord, de Heilige Geest, desniettegenstaande, blijf ik erbij, dat ik alleen door een waarachtig geloof in Jezus Christus rechtvaardig voor God ben. Want dat geeft mij alleen de verbinding, de vereniging met die vreemde gerechtigheid die ik niet verworven heb, maar die een ander verworven heeft. O, wat komt daar al niet tegenop in het leven? Wat zitten we daar toch in te spelen eigenlijk? Hè? Wat kan de mens er toch uithouden in alles en nog wat? Ach, wat kan de mens toch zeuren? Wat zijn we toch verschrikkelijke zeurders ook geworden? We willen er niet aan. We willen maar niet komen. We blijven altijd in de vraagtekens steken. Ja, is dit echt? Is dat echt? zonder tot erkentenis te komen dat het niet echt is, dat hij alleen maar echt en waar is. En dat nou uit hem alleen maar het nieuwe leven vloeit dat uit God is. Dat alleen zijn sappen onze zielen kunnen verblijden en de vrucht des geloofs Christi tot openbaring brengt, willen wij zo niet aan. Wij roken liever aan ons eigen garen en vuur en warmen ons bij onze spranken. Maar nu moet je eens opletten, hoe is dat nou in de praktijk? Alleen door een waar geloof in de zalen maken die gezalfd is van de Vader. Al zo dat. Kijk, hij zegt niet dat er geen strijd is, de man. Hij doet niet net alsof dat een soort zoete koek is. Hè, die wij zo als een banaantje opeten of wat ook, hè, zoiets. He, we zijn gelukkig, wij zijn weer beter dan die Roomsen. Die Roomsen die denken maar dat ze nog door de werken ook zo'n beetje gerechtvaardigd moeten worden. Ze hebben nooit geen rust, deze mensen. Ze kunnen niet zeker zijn enzovoort, maar wij weten gelukkig. Ja, zo is het niet. Daarom staat er dat woordje al zo dat. Want tegenover dit staat alles over. Niemand is het ermee eens. En niemand kan het ermee eens wezen. Al zo dat. Al is het. En het is zo. Het is zo. Gaat in uw eigen leven maar na. Of het opgaat wat hier allemaal geschreven wordt. Ze hebben het wel eens over proefondervindelijk. Maar dit is proefondervindelijk allemaal wat hier geschreven staat. Al zo. Dat al is het. Dat mij mijn conscientie aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Het is nogal wat. Mijn conscientie. Dat is mijn geweten. Dat is die innerlijke overtuiging die spreekt. Die niet helemaal volmaakt meer functioneert door de zonde. Want ik kan mijn conscientie ook nog afstompen. Maar door het leven Gods, door de genade, door de Heilige Geest, wordt de conscientie toch ook weer zuiverder afgesteld dan dat die bij de natuurlijke mens reageert. De Heilige Geest, zou je zeggen, die stelt die naald van dat conscientie weer op de juiste plaats. En dan gaat dat conscientie spreken. Alzo dat, al is het dat mijn conscientie mij aanklaagt. Hier mag je in ieder geval weer ademhalen dat het geen vreemde zaak is. Gij die de Heere vreest. Je moet niet denken dat groot zijn in hem, dat betekent groot zijn in en met je eigen. Dat betekent dat je daar als een vorst op een troon gezeten bent. En met een opschrift erboven. Ik ben rechtvaardig voor God. Nee. Heel anders. Alzo dat al is het en zo is het. Dat mij mijn conscientie aanklaagt. Ze daagt me voor het tribunaal. Ze laat mij elke keer, elk ogenblik, elke dag laat zij mij kijken. Dat God rechtvaardig is, is een heilige wil en wet. En dat een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is om dat te doen, dat hij vervloekt is. Dat conscientie bepaalt mij in zonderheid sterk. Bij de vrucht des geestes, welk is in alle liefde, langmoedigheid, barmhartigheid, verdraagzaamheid, goedertierenheid, vriendelijkheid. Zij houdt mij dat steeds voor, dat conscientie, en ook daarin moet ik zeggen, ik heb zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden. Elke keer weer. Wanneer die stem zich verheft. En dat gebeurt in het leven. Elke keer weer. Je zou zeggen, elke keer staat hij voor schut. Want ontken het maar eens wat dat conscientie je voorhoudt. Ontken het maar eens dat het ongelijk heeft. Als die uit Gods heilige wet en de geestelijkheid van de wet je laat zien hoe het erbij staat met je. Dan treedt dat conscientie, houd er goed rekening mee. Dat conscientie is een onderdeel, zou ik zeggen, van ons mens zijn. Maar dat je dus als het ware verdeeld bent. Want dat conscientie, dat klaagt u aan, klaagt mij aan. Dat woont toch hier, dat conscientie. Het is er helemaal niet mee eens. Want conscientie, dat zegt deugd helemaal niks van. Het gaat helemaal niet goed. Het gaat regelrecht naar de eeuwige rampzaligheid in plaats van naar de gelukzaligheid. Want je hebt al de geboden Gods heb je overtreden. Niet alleen toen, maar ook nu. Ja, en dat komt in het leven. Laten wij geconfronteerd worden met de Heere, met zijn heilig woord, dan gaat het conscientie spreken. Dan gaat de conscientie ons op alle mogelijke manieren voorhouden, dingen die we soms al vergeten zijn. Kijk eens. Ja, rechtvaardigmaking, ja. Een rechtvaardige wordt niet rechtvaardig gemaakt, verklaard, maar een goddeloze. Maar een goddeloze zondaar, die door zijn conscientie aangeklaagd wordt, en die tegen alle geboden Gods overtreden heeft, en die er niet meer uitkomt. Die vrevel, ja misschien wel vrevelig, onvergenoegd, nijdig, zijn weg gaat. Nu hij geconfronteerd wordt met de werkelijkheid. Dat het bij een mens niet is, nu mijn eer aangeraakt wordt, mijn eer. Dat het niet deugt met me. Dat ik zeker verloren moet gaan voor God. Veroordeeld. En geen, dat betekent geen één daarvan. Geen één, nee, geen één. Ik hoef mijn oren niet dicht te stoppen bij het vijfde gebod. Of het zesde, of het zevende. Want ik heb er geen één gehouden. De wortels van de geboden die zijn doorheen verstrengeld, door elkaar heen verstrengeld. Ga je de ene fout, dan ben je de andere fout. Die in één gebod struikelt, die struikelt in alle. Het gaat erom dat we God niet hebben erkend. Gods wil niet hebben gedaan. Worden zulke mensen gerechtvaardigd, zegt u? Jazeker. Die worden gerechtvaardigd. Ik zou zeggen, die alleen. Ja. Rijken zendt hij ledig heen en armen vervult hij met goederen. Ja. Daarom moet je niet denken, oh, oh, oh. Hier vind ik nou mijn beeld in. Ik ben niet gerechtvaardigd, zeg je misschien. Maar hoe is het dan met je conscientie? Als je nou maar door blijft sukkelen. Is het conscientie, dan moet er nog zwaarder geschut aan te pas komen om u te overtuigen. Dat je voor God niet bestaan kunt. Want dan komt het er, als je behoort bij het geestelijk huisgezin. Dan komt het er. Dan komt het er zo zwaar geschud dat je aan alle kanten klem zit. Ik zou zeggen, leg het bijltje er eerder bij neer. He. Hoe langer je zeurt over die dingen, hoe moeilijker wordt het. Hoe meer word je opgehouden, je ziel wordt opgehouden. Want je wil een kind zijn, dat ben je ook ergens wel, want de Heer heeft tegen je gesproken. En de Heer heeft dit gedaan, maar ik ben niet gerechtvaardigd hoor. Nee, pas op hoor. Zo praten we dan. Hoe kun je dan zo praten? Want als je niet rechtvaardig voor God bent in Christus Jezus, dan ben je verdoemd voor God. Of hou je eigen toch eigenlijk met alles nog op de been, dat je zegt, ja, ik ben wel niet gerechtvaardigd, maar ik heb toch zoveel dingetjes in mijn leven, nou ja, dat het goed houdbaar is. He? Een troostje hier en een troostje daar, en daar weer eens een verkwikking, en daar weer eens een verkwikking. Daarna kijk je, ja, de Heer heeft toch wel het goede met me voor. Ach. Ach, de Heer is goed en goeddoende, ik weet het wel, mensen. Maar waarom draai je dan allemaal daaromheen? He? Waarom? Er is toch maar één oplossing tegen dit oordeel van onze conscientie. Er is toch maar één oplossing. Tegen dat aanklagend geweten, he, die ons voorhoudt dat we rondom in de schuld zitten. En voor God geen bestaan hebben. Daar kun je toch niet tegenover een suikerklontje leggen. En zeggen, maar toch. Wat maar toch. Hoe wou je dat nou redden? Buiten die enige gerechtigheid van de Heer Christus. Hoe wou je daar nou blijven zeuren van, kijk, dat kan ik niet zeggen. Hij wel, maar ik. En als er dan wat van gezegd wordt, dan zeggen we, maar dat geloven, maar dat kan de mens toch maar niet maken. Hè? Hup, weer is die eruit. Maar hij wil er ook niet aan dat hij in zijn eigen gelooft, daar wil hij niet aan. Ik noem maar enkele van die flitsen zo uit dat leven. Enkele dingen zomaar. Niet om u, dat zou ik meer reden hebben om mijn eigen te grieven. Niet om een ander te grieven. Maar zegt de apostel dat ik iedere mens volmaakt stellen in Christus. Want ik verblijf mij wanneer ik zwak ben en gij sterk. Het is toch een zaak des geloofs. Een zaak van het woord. Een zaak van de Heilige Geest om zondaren te leren. En te onderwijzen. Al is het dat al dat mijn conscientie mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezonden. En geen daarvan gehouden heb. Het is niet per ongeluk. Ik kom om de kaak te staan voor mijn conscientie. De stedenhouderesse Gods. Voor de wet Gods kan ik eigenlijk beter zeggen. Voor zijn heilige wil. Aan de kaak te staan. Als een vertrapper van al zijn geboden. Zwaarlijk gezondig. Ik heb niet per ongeluk dit gedaan. Ik heb niet per ongeluk gevloekt. Ik heb niet per ongeluk hoererij bedreven. Ik heb niet per ongeluk gestolen omdat de verleiding zo groot was. Nee, ik heb zwaarlijk gezondig. Dat betekent, ik heb het met heel mijn hart gedaan. Ik heb het tegen God gedaan. En ik ben een vijand van God en gebod. En ik doe alleen nog aan God en gebod als ik er wat in zie. Als ik me even met zijn rap voor de ogen kan draaien. Dan doe ik nog aan God en gebod, maar voor de rest niet meer. Hè? Zo zwaar. Dan ga je geloven. Dat weet je. Conscientie. Gods gebod. Die volmaakte wet der vrijheid. Dat is die spiegel in Christus. Die wet. Die geestelijk is. Geen daarvan gehouden. Niet één. En? Wat zeg je? Ja. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat is overdreven. Want dat volk, dat heeft toch een ander. Ja, daar komen mensen aan, hoor. Dat volk heeft een ander doel. Dat volk heeft andere zeden zijn gewoontes. Dat volk heeft dit en dat volk heeft dat. Kijk maar na hoe dat gaat in het leven. Wat er dan tenslotte uit de bus komt. Boosheid en gruwel, omdat we niet geloven wat hier staat geschreven. Dat geloven we niet. Dus we beginnen met principes en we eindigen in de ongerechtigheid. We beginnen met, ik ben een ander mens, een ander volk, maar we eindigen in de zonde. Nee, hier staat het. En nog steeds, hè, dat wil niet zeggen op het punt, op het ogenblik van de rechtvaardigmaking, maar het duidt hier aan de praktijk van het leven waar die zondaar verslag van geeft, voor Gods aangezicht. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Verschrikkelijk. Ja. Tot alle boosheid geneigd. Kun je dat nou begrijpen? Nee, ik kan het niet begrijpen. Maar het is zo. Tot alle boosheid. Tot afgoderij. Tot ontheiliging van Gods naam. Zijn dag. Zijn volk. Zijn woord. Tot vergrijp van de naaste goed, s'naaste eer, s'naaste geld, s'naaste vrouw, naaste bezit. Ja. Wij kijken wel hooglijk verbaasd en wij doen wel eens zo diep, diep, diep verontwaardigd. Hier staat het, tot alle boosheid geneigd. Ja, maar die dat gelooft, die dat woord van God gelooft, jongen, ja, die kan ook niet verder. Die kan niet verder zonder schraag op uw spoor mijn wankelende gangen. En waar niet wel zonde doet. Ja, als het iemand is die de Heere toebehoort, dan verzinkt hij tijdelijk in een ondergang. En als hij de Heere niet toebehoort, dan voert hij een grote mond dat we geneigd zijn tot alle boosheid en tot alle kwaad enzovoort. En ondertussen stapelt hij de ene ongerechtigheid op de andere. En zo blijft hij maar doorgaan. En hij zegt, oh, een mens is toch maar geneigd tot alle boosheid. Alle boosheid. Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet, mensen. Dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld, door het onderzoekend licht van Gods woord, van zijn wet, van zijn heilige evangelie, wordt het belicht. Komt het uit. Word ik ermee geconfronteerd dat ik te slecht ben om één goede gedachte te hebben. Dat ik te gemeen ben om een ander zijn geld en goed te beheren. Dat ik onbetrouwbaar ben. Ja, als je dat gelooft, dan hoef je ook niet met elkaar om te gaan als met porseleinen potjes. Want dan mag je elkaar wel eens aankijken en zeggen, wij weten het toch. En de Heer heeft het ons toch gezegd in zijn woorden, wie wij zijn. Ja, maar denk u dat van mij? Nee hoor, want, oh wee, dat hoeven ze bij niet te doen. Want ik... Kijk, er komt de overschatter van zichzelf al tevoorschijn. Nee, ik ben niet volmaakt hoor, maar dat, oh nee. Nee. Ik vroeg eens aan iemand, omdat ik niet, ik had een onrust bij me. Ik zeg, is er iets op zedelijk gebied soms, dat je een dubbele rol speelt of leeft? Oh nee. Oh nee, wat dat betreft, dat zegt me allemaal niets. Ik wou zeggen, ik kan in iedere ding van mijn hand, kan ik wel iemand krijgen als dat moet, maar nee, dat zegt me niets. Op dat punt ben ik dood. Nou, dan kun je gerust zeggen, kijk dan maar goed uit. Kijk, daar komt die mens naar voren. Hè? Oh, die mens. Maar wie gelooft het nu ook en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent? Niet dat je in dat geloof, dat je tot alle boosheid geneigd bent, rust en vrede kan vinden. Maar in ieder geval, het is de waarheid. En tegenover, want hier komt het voor als een beschuldiger. Hier is het geen zaak van blijdschap om te zeggen, hé, ik geloof gelukkig dat ik tot alle boosheid geneigd ben. Hier komt die neiging en die boosheid die wordt hier aangebracht en ons voor het gezicht geschoven. Elke keer weer om ons af te houden van de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Begrijp je? Dus ga nou niet met die boosheid zitten spelen, met die geneigdheid. Want die komt hier niet voor als een pop waar wij mee kunnen spelen. Maar die komt hier voor als een tegenhouder, een ophouder. Die ons toeroept, gij hebt geen heil bij God. God kan u niet verlossen. God zal u niet verlossen. Hij kan u niet genadig zijn. Want gij zijt geneigd. Geneigd staat er. Tot alle kwaad, dat wil zeggen... Alle wortelen van boosheid en alle zaden van ondeugd, die zitten in uw hart. En die willen ontkiemen en die willen naar buiten uitbreken. Die willen uit die boze grond, die harde grond dat aders bestaan, daar willen ze uit om vruchten der goddeloosheid te dragen. Dat
Dus dat is toch een kleinigheid. Moet je toch eens indenken. Tot alle boosheid geneigd ben. Daar hoef je niet in te geloven dat je erin geneigd. Geloof hoef je alleen maar in de Heer Jezus Christus. Maar je voelt, als het recht ligt, dan zou je zeggen, oh, daar gaat de zondaar. Hij kan het niet meer geloven. Hij zal het niet meer geloven. Hij zal zijn boosheid en zijn boze neigingen gelijk geven. En de Satan zijn zin geven. Want de Satan die wil hebben dat die zondaar zegt, vloek Jezus maar en sterf. Het is toch afgelopen met je. Kijk eens, wat is er nou veranderd met je? Dat is een vrome man en dat is een oprecht. Maar wat is er bij jou veranderd? Tot alle boosheid geneigd. Ja, geliefde, oh, dat maakt zich nu op om ons af te trekken en te zeggen nee. Maar in het midden van deze ervaring, in het midden van deze erkenning, in het midden van deze schuld, daar heb je nou het geloof. Nochtans God. Ja. Ja. Die is er ook. Die is van een andere kant. Die is hoog boven mij verheven. In de hoogste hemel. Ik heb hem nooit gezien. Maar in het woord zijn stem mogen horen. En hij getuigt in de consciëntie. God. Ja, die waarvan ik een vijand geworden ben en die ook, waar ik in zijn oog ook een vijand moet zijn en hij ook een vijand van mij. Ik van hem en hij van mij. Omdat dat allemaal waar is wat hier staat, hè? Dat ik tot alle boosheid geneigd ben en dat ik een grote ellendeling en een tegenstander ben van God, een goddeloze. Nochtans, dat is al het geloof wat hier spreekt. Hè? Dat is het wonderlijke, dat geloof dat we niet van onszelf hebben. Houd dat maar vast. Maar dat de Heere geeft. Nochtans God. Wat? Wat? Ja, het laat zich al reeds denken, want er staat nochtans God in de zin van een tegenstelling. Hè? Anders zou je zeggen, ja, dat God, als er nou stond, tot alle boosheid geneigd ben en daarom zal God mij voor eeuwig buitensluiten. Nee, hier is dat geheel andere, dat nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds. Dat betekent zonder enige, dat betekent geen ene. Geen ene verdienste. Ja, maar ik? Nee, geen ene verdienste. Als ik je moest vertellen hoe ik daar gelegen heb, geen verdienste. Als ik moet zeggen wat ik al afgeleerd heb in mijn leven voor je mensen. Geen verdienste. Er is geen verdienste. Nou, maar ik heb toch van mijn kindse dagen af heb ik toch al zo gelukkig geweest dat ik geen verdienste. Als er iets goeds is in het leven, dan is het genade van God. Om Christus wil geschonken. Maar hier komen we tot de naakte kern van hoe het eigenlijk is. En daar staat er. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Dat zeg ik heb er geen kwadrantpenning aan toegebracht. Ik heb wel wat anders verdiend. Ik heb wel verdiensten, ja, maar het komt, ik heb de dood verdiend. Die heb ik verdiend, maar geen zegening. Dat God zonder enige verdiensten mijnerzijds in de rechtvaardiging des zondaars door het allerheiligst geloof in de Heer Jezus Christus valt dan ook met de daad alles op de grond. Er blijft niets over. Er blijft niets staan. Zonder enige verdienste. Het is een opeenstapeling van zware balken, zou je zeggen. Zonder enige verdienste, mijn het uit louter genade of gunst of ontferming. Heb je louter, dat betekent alleen, alleen. Tot in het hart, tot in de kern, tot in het merg genade. Enkel genade. Er is verder niets bij. Hij heeft niet gezegd, dat is toch een aardige jongen, dat is toch een aardig meisje. Die vrouw, daar heb ik toch iets in gezien, ja, en die heb ik wat in gezien, nee. Maar uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt, de genoegdoening aan des vaders geschonden en vertrapte eer. de deugden die hij heeft hersteld. Hij die genoeg gedaan heeft aan het oordeel van God tot in de allerverste en allerdiepste delen. Hij die gerechtigheid verworven heeft, want hij is opgewekt uit de doden omdat hij het werk volbracht heeft. Hij is verklaard de Zoon Gods in de kracht der heiligmaking, want hij is de heilige. Hij is de volkomene, hij is geen bedrog, er is geen bedrog in zijn mond geweest. Alles wat hij gedaan heeft was recht en heilig. Tegenover die gans verdoemelijke, ledige, schuldige, de dood verdienende, niets hebbende zondaar, die nog geen nagelschrapseltje toe kan brengen, nog geen gebed, nog geen zucht, nog geen traan. Want we kunnen wel eens zeggen, een traan natuurlijk, als een traan, een ene traan naar God, ene zucht naar God. Maar een stuk van de rechtvaardigmaking des zondaars blijft gelden, dat we die ene zucht nog net tekort komen en die ene traan net niet hebben. Maar dat God om Christus wil, de genade, genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent op een zodanige wijze, dat zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid is, dat zijn heiligheid mijn heiligheid is. Niet omdat ik naar mijn jas kijk en omdat ik naar mijn schoenen kijk en denk, jongen, ik ben een goeierd, ik ben een begenadigde. Nee, ganselijk niet. Hij schenkt het door het allerheiligst geloof. Het is de baten des geloofs in Christus Jezus. Onthoud dat goed. Maar het is toch een eerlijke schenking van de Vader aan zijn ganse kerk. Niet één uitgezonden. Elk die hem vreest, klein en groot, is van dat heil. En wordt van dat heil die weldaad deelgenoot. Hij schenkt en rekent het toe. Anders was ik weggevaagd. Geloof je dat ook? Anders waren wij al verdoemd voor eeuwig van God. Wij die onder dat dierbaar evangelie leven en bewegen. Wij die onder die beademing van dat woord mogen zijn. Als dat toch niet waar is, dan is het afgelopen ook. En hij schenkt en rekent het toe op zulk een wijze en op een zodanige wijze. Net als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Hij geeft het mij zo in bezit, als het ware, laat ik het zo zeggen. Hij zet er mij zo in. Hij bekleedt er mij zo mee. Dat ik geheel en al verslonden ben. Ik ben geheel en al doortrokken van heiligheid. En van gerechtigheid. En van voldoening die ik aan God geef. Zo ben ik er middenin. Op zulke wijze dat het net is alsof ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zo sterk is nu dit kernpunt van het allerheiligste geloof. Met minder kan het niet doen. Stel je voor dat je een gedeelde verzoening, een halve gerechtigheid, een driekwart heiligheid, dat je daarmee voor God zou moeten verschijnen en dat je die geschonken kreeg en toegerekend, dan was het te laat om dat ene percentje, om dat ene kwart en om die ene helft zou God de Vader ons eeuwig buiten moeten sluiten. Maar de Vader die geeft alles en die geeft het op een zodanige wijze dat we er als mee bekleed zijn. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Ik zie mijn Christus. Ik zie geen overtreding in mijn Israël. Ik zie zijn voldoening. Ik zie geen zonde. Ik zie zijn heiligheid. Dat alles zegt de Vader. Want de Zoon is gehoorzaam geweest. Christus voor mij volbracht heeft. O, en het geloof zegt amen. Want er staat in zover ik zulke wel dat met een gelovig hart aanneem. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Betekent dat, ja, kijk eens. Ik geloof het eigenlijk wel niet, maar ja. Of ik geloof het een klein beetje. Maar ja, het gaat toch niet om de grootte. Als een mens toch een gelovige mag zijn. Je kan er geen paal of perk stellen. Dus. Nee, dat betekent het niet. Het lijkt er wel op. Ik heb het ook wel eens gedacht. Maar het betekent gewoon ja of nee. Betekent die niet gelooft is veroordeeld. Die het niet gelooft, die is veroordeeld. En die het gelooft is zalig. Niet om zijn geloof. Maar omdat hij opeens zijn lege handen vol ziet. Omdat hij opeens zijn verdoemelijke hart tot alle boosheid geneigd. opgelost ziet. Veroordeeld, weg. Een nieuw hart. Christus Jezus en zijn gerechtigheid. Dus je moet dit niet zo uitleggen. De een die gelooft het voor zoveel en de andere voor zoveel en de derde die hebt het hele stuk. Zo is het niet. In zoverre ik zulke wel dat met de gelovigen aannemen. Want wie het niet gelovig aanneemt, die heeft geen macht om kind Gods genaamd te worden. Eerlijk niet. Gaat niet op, het zijn verre van mij. Ik hoop dat we daarin elkaar begrijpen, dat ik dat niet bedoel, ganselijk niet uit het verbroken verbond der werken en de mogelijkheden van ons mens, hoor. Zo bedoel ik het ganselijk niet. Maar, die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ja, maar dat is toch dweperig? Nee, dat is naar het woord. Die in de Zoon, trouwens, gij die de Heere vreest, die zult er allemaal hartelijk mee instemmen. Dan van ons eigen niks anders hebben dan de dood en in Christus hebben we alleen het leven. Die gelooft, die ervaart het door alles heen, want er staat wat tegenover, dat heb je gehoord. Het is niet zomaar een, laat ik maar zeggen, het waait ons zo tegemoet. Nee, ik zou zeggen, het wordt door allerlei stormen hier vandaan geprobeerd weggewaaid te raken. De gerechtigheid van Christus. Wegwaaien. Het wilde niet in. Conscientie, wet, alles is tegen. Maar de Heere zegt, geloof, mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In zover ik zullen kunnen wel dat we de gelovig hart aannemen. Bestaat dat dan een gelovig hart? Ja, ik zou zeggen van wel. Een gelovig hart, wat is dat dan? Een gelovig hart, dat is een hart dat aan alle kanten benard wordt en zegt, ach Jos, schiet toch op. Dan zit je nou vandaag weer heel de dag in de kerk. Dan gaan we nou weer naar huis, wat schiet je er nou mee op? Of jonge meisje of man of vrouw, hè? Je zegt bij je eigen, och, ik voel me toch onder alles toch zo ellendig en naar. Ik heb het wel gehoord, en nog maar. Ik ben toch meestal zo ongelukkig en zo dit en zo dat. Is dat nou een gelovig hart? Nee, een gelovig hart dat zegt nochtans. Stilletjes, soms als een fluistering. De Heilige Geest die wringt dat eruit. Die zegt, nee, blijf bij hetgeen gij gehoord hebt. Daar kun je de duivel toch geen plezier mee doen in je eigen goddeloosheid. Ja, zegt er een, maar stel nou eens voor dat ik me vergist heb. Nou, dat getuigt niet van een sterk geloof dat je dat zegt. Maar ik kan me indenken dat je denkt, stel je voor dat ik me vergist heb. Stel nou eens voor dat de eeuwigheid zal openbaren. Ja, nou, de eeuwigheid zal dat niet openbaren, maar stel je dat nou eens voor. Dan zei je tegen de duivel, duivel, je kan razen wat je wilt. Als ik er dan buiten val, dan val ik er buiten. Maar, ik zal tot de laatste snik van mijn leven alleen getuigenis geven van de gerechtigheid van Christus. En van zijn voldoening en zijn heiligheid. Daar doe je geen kwaad mee. Hè? Nee hoor, laat je daar niet al te zeer in benauwen en benarren. Want de duivel heeft ons al veel te veel en onze conscientie van de ene hoek naar de andere gerold. Ik zou zeggen, wees verblijd. Wees verblijd. Kan ik dat? Ach, dat kunnen wij niet. Maar de Heer heeft zijn evangelie gegeven. En zegt, kijk eens naar Abraham. Die stond er ook bij dat je zegt, nou de man had geen voeten om op te staan. Geen kind nog kraai in de wereld. Maar er was een grote God in de hemel. En die zei, ik maak het in orde. En Abraham geloofde God. Hij geloofde in Christus. Hij geloofde de belofte van God. En de Heer rekende hem tot gerechtigheid. Nou, dat is eenvoudiger. Ja, misschien dat we daarom ons benen zo vaak breken in deze stukken. Dat we ze al een ernstig gezicht trekken als we zeggen, is gerechtvaardigd hoor. Och nee. Geliefde, blijf toch bij het woord van God in het evangelie ons toegesproken. En als je het dan mist, dan mag je aan de Heere vragen, Heere, maak het zo met me, dat ik ook geen andere kant meer kan. En dat ik tegenover alle beschuldiging en tegenover alles wat er is, door uw Heilige Geest en woord krachtiglijk bevolen mag worden, om te zeggen, Heere Jezus, ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp. U bent mijn gerechtigheid. Amen.